Goedemorgen. Gemeenteleden, ik heet u van harte welkom, ook voor onze gasten en voor diegenen die later deze dienst beluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Werner Koekler uit Eindhoven. Organist is Vaak Schonewille en koster is Jannie Nelemans, Gea Kroese, Miep Bos is lector. Ik ben Janine Brugman, ambtsdrager van dienst. Als groet van de gemeente gaan de bloemen naar Jens en Veronique Hogendorp. Volgende week, 16 maart, hoopt hier voor te gaan dominee Marcel Zijlstra uit Ede. Er is dan een ZWO-dienst en de kantorij draagt zijn steentje bij. We beginnen deze dienst nadat ik de tafelkaarsen heb aangestoken en zingen staande, voor zover dat mogelijk is, het openingslied 98, vers 1 en 2. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst toe.
Laten we samen belijden dat onze hulp de naam van de Heer is, schepper van hemel en aarde, van hem die trouw is en die nooit loslaat het werk van zijn handen. En ze mag er zijn voor jou, voor u, genade en vrede van God, onze hemelse Vader, van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, ook van mijn kant van harte welkom deze dienst. We zitten weer in de zogenaamde 40 dagen tijd, lijdenstijd, voorbereidingstijd op Pasen, hoe je het wilt noemen. In al deze diensten staat het altijd zo dat onze Heer en Evangelie centraal staat. Daar draait het ook om deze woordverkondiging. Dat we na willen denken over, nou, hoe noem ik het nou? In het alledaagse leven, ook in het geloofsleven, komen we hoofdzaken en bijzaken tegen. En het is een kwestie van wijsheid om onderscheid te maken. Wat zijn nou echt de hoofdzaken van het geloof? En wat zijn bijzaken? En dat merk je dan ook in dat stuk wat we straks dan ook zullen lezen uit Marcus 2. Maar laten we eerst zingen. Een oud Engels lied, althans zo oud is het niet eens, zo 150, 180 jaar oud. Geschreven van een vrouw die zelf te maken heeft gekregen met een verlamming. En kon helemaal geen kant meer op. Zat in Brighton, Zuid-Engeland. En zag haar geloof ook inderdaad in elkaar zakken. En daar begon zij inderdaad ook dat lied dan te schrijven. Ja, zoals ik ben, zo kom ik tot u. Just as I am. Ja, dat is die houding die er van haar uit is gegaan. Van, zoals ik ben, in alle gebrokenheid, kom ik tot u. Laten we de verzen 1, 2 en 3 met elkaar zingen. Ook als voorbereiding voor het gebed. Laten we bidden. Trouwe Heer, en ieder van ons heeft zo zijn eigen verhaal, eigen geschiedenis, pijnpunten, teleurstellingen. Zoals we zijn, Heer, komen we hier vanmorgen bij u. In alle gebrokenheid en alle verwachting en het geloof dat u ons weet aan te spreken, aan te raken met uw woord, met uw geest, maar ook te genezen. Allermeest hier ook van onszelf, van verkeerde verwachtingen, van een verkeerd beeld wat we hebben van u of van de wereld en van ons, of van de mensen om ons heen, Heer, wij kunnen alleen maar roepen wat er zich ontfermen over ons. Dat willen we ook doen hier voor de mensen om ons heen. Voor de wereld, zoals we dat noemen. Wat er zich ontfermen, Heer, over het onrecht wat er is. Wat soms ook geen regering uit de weg kan ruimen. Maar het sluimert zo diep in het hart van de mensen. En toch komen we bij u, wilde zich ontfermen, Heer, over dat onrecht. Als de ressourcen niet eerlijk verdeeld zijn, als mensen elkaar pijn doen, elkaar beroven van, ook van gezondheid, van het leven, van een toekomst, in oorlogen, maar ook in de omgang met elkaar. We kunnen alleen maar roepen, Heer, dat we zich ontfermen over deze wereld zoals u dat gedaan hebt door alle eeuwen heen. Bidden voor uw kerk, Heer. Ook weer voor ons. U bent degene die centraal hoort te staan. U hebt de kerk in het leven geroepen. U hebt ons erbij geroepen dat we deel van uitmaken. Deel van een levend iets wat u gemeente noemt. Uw lichaam, waar u het hoofd van bent. Met ons vergeven, Heer. Als we vergeten wie de Heer van uw kerk is. Kom zo, Heer, met uw ontferming. In Jezu naam. Amen. Laten we hierop antwoorden op dat Kyriegebed met bekende lied Abba, Vader. Laten we bidden om Gods Heilige Geest bij het lezen en begrijpen van zijn woord. Trouwe en liefdevolle Vader in de hemel, u bent een God van het woord, die zich aan een wereld heeft bekendgemaakt, geopenbaard heeft, dat we uw woord mogen hebben in schriftelijke vormen, weten waar we aan toe zijn. Heer, dat is een geweldig geschenk. En tegelijkertijd beseffen wij, als u uw Heilige Geest niet geeft bij het lezen en begrijpen van uw woord, blijven het alleen maar woorden en letters die ons niet weten te raken. En we verlangen ernaar dat uw woord ons niet allemaal raakt, maar ook verandert, bevrijdt, bekwaam maakt, Heer, om u te volgen, u te dienen, u te verheerlijken, af te zien van onszelf en u centraal mogen stellen in alles. Kom zo, Heer, en zegen uw woord in Jezu naam. Amen. We zullen straks een gedeelte horen uit Jesaja 35 en Jesaja 35 is een van de vele, vele teksten uit het Oude Testament, waar beschreven wordt hoe zal het zijn als de Messias komt, als de beloofde verlosser die God zendt. Wat gaat er gebeuren en wat mag je verwachten? Dat even als een profetie uit pakweg 700 jaar voor Christus. Daarna gaan we een lied zingen, wat past ook een beetje in deze tijd, O kostbaar kruis. En daarna gaan we verder, dan zien we de Messias bij wijze van spreken in actie. Hoe hij aan het begin dagen van zijn bediening in Capernaum, of Capernaum noemde dat vroeger, hoe hij daar datgene ook waar gaat maken en hoe dat zo allemaal ging. Maar alsjeblieft, Jesaja 35.
De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien, als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk, wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, hij zelf zal jullie bevrijden. En dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas. Dorstige grond wordt waterrijk gebied, waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen. Heilige weg genaamd. Geen onreine zal die betreden. Over die weg zullen zij gaan. Maar dwazen zijn er niet te vinden. Geen leeuw of roofdier zal daar komen. Geen enkel wild dier dwaalt er rond. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan. Zij die de Heer heeft bevrijd, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten er uit de weg. Tot zover. We zingen. lezen uit Markus 2. Jezus gezag betwist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe, dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. En omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven." Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker om tegen een verlamde te zeggen: 'Uw zonden worden u vergeven'? Of: 'Sta op, pak uw bed en loop'? Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven." En toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze.
Een gezonde heeft 1000 wensen. U weet wel hoe dat gezegde verder gaat. Een ziekte heeft maar 1 wens. Wie ziek is, wil gezond worden. En vooral als je een ziekte hebt die toch nog een behoorlijke impact heeft op je leven, je levenskwaliteit. Als je verlamd bent, je kunt geen kant op, of als het veel gepaard gaat met pijn en benauwdheid. Je wilt maar 1 ding: beter worden. En van alle tijden had je dat. Mensen die ziek waren en in een levenssituatie terechtkwamen, waar ze merken: ja, je bent kwetsbaar. En je pakt dan uiteindelijk ook elke strohalm, elk graantje hoop wat jou wordt aangeboden, in de hoop dat je misschien beter wordt. En als ik dat beeld even toepas op onze hedendaagse, zeg maar, medische zorg. Als ik een medicijn krijg, dan krijg je allemaal, weet je, zo'n lappe tekst met hele kleine letters erop. Ik vraag me af wie dat moet lezen, ja, oké. En daar word je niet goed van als je dat zo leest, want daar staat niet alleen maar erin wat je wanneer, hoe vaak moet nemen, maar ook wat de mogelijke bijwerkingen kunnen zijn. Nou, ik had een schoonmoeder die was zo bang voor de bijwerking, die heeft liever geen medicijn genomen dan dat je toch dit of dat zou kunnen krijgen. Dat was een schat van een vrouw, maar dat zat er niet erin. Ja, maar die bijwerkingen, dat is nogal zo'n kwestie. Want stel je voor dat de kans, weet ik wat, dat staat er niet zo of bij, 1 op de 100 is, dat je kunt overlijden als je dat medicijn neemt. Nou, dan maar liever niet. Ja, wat zijn de bijwerkingen? En dat kun je ook vertalen in ons verhaal. Dan komen we later op te spreken op bijwerkingen ook van de genezing die Jezus biedt. Welke bijwerkingen zijn hier? Maar laten we beginnen met hoe dat verhaal eigenlijk begint. Eigenlijk een beetje triest. Aan het eind van hoofdstuk 1 moet Jezus bij wijze van spreken vluchten voor de mensen. Ja, hij heeft, was waarschijnlijk niet zo op zijn agenda, heeft iemand die aan huidvraat, aan melaatsheid, lepra of zoiets leed, heeft hij wel genezen? Zei, hou je mond, praat niet daarover. Maar wat doet die man? Tuurlijk, ik snap dat wel, maar dat bracht Jezus in de problemen dat iedereen meteen ook vroeg, is dat misschien de Messias? Want de Joden in die tijd, eigenlijk bijna 50 voor Christus, hadden zo'n lijst gemaakt van, als de Messias komt, moet hij één van de drie wonderen doen kunnen. Bijvoorbeeld, iemand die melaats is, genezen. Want dat is al eeuwen geleden niet gebeurd. Ja, Miriam, de zuster van Mozes, die werd genezen, oké. En dan nog die ene vreemdeling, Naaman uit Syrië, maar dan houdt het ook op. We weten niets. Ja, dat was dan zo'n criterium van, als de Messias komt. Ja, en dat is nu gebeurd. En de verhalen deden de ronde. En Jezus trekt zich terug. Ook omdat mensen bij bosjes bij hem kwamen in de hoop dat hij hun beter maakt. Mensen zoeken Jezus. En ik snap dat ook. Zij willen beter worden. Baat het niet. Schaadt het niet, ja. Niet geschoten is altijd mis. Jezus trekt zich terug en dan na een tijdje komt hij weer terug. En daar zit ons verhaal in, dat Jezus in zijn stad komt. Dus hij heeft een hele tijd gewoond in Capernaum. Interessant, we plaatsen hem altijd in Nazareth, maar op een gegeven moment is hij verhuisd ook naar Capernaum. En wat hij doet is wat hij altijd doet. Hij praat over God, over het evangelie. En het krioelde van de mensen. In dat kleine huisje. Ja, er passen misschien 10, 20 mensen erin, weet ik veel. Maar dan om het huis heen, ook allemaal vol. Maar te luisteren wat Jezus zegt. En dan inderdaad die ene. En dat is echt zo heel mooi. Bij Marcus kom je dat zo vaak tegen, deze formulering. Dat er iemand bij Jezus gebracht werd. Ja? Of die er zelf zin in had of wat dan ook, dat weten we niet. Maar iemand wordt bij Jezus gebracht. En ze komen niet bij Jezus. Het is voor mij een beeld geworden voor heel veel dingen. In de zin van, er zijn mensen die willen graag bij God komen. Bij Jezus. En tussen hun en Jezus is er een obstakel. Zijn er mensen. Mensen om Jezus heen. En ik hoop dat ik maar niet één van deze mensen ben die een soort obstakel zijn dat mensen Jezus niet kunnen vinden. Maar afijn, ze zijn nogal wat vindingrijk. Een mooi plaatje hier, dat zien we ook. Dat ze dat nogal weten te omzeilen. Dat probleem. Lopen via de achterkant op het dak, plat dak. Maken gewoon een gat in het dak. Hoe dat zo is gegaan. Hoe de gevoelens waren, weten we niet. Maar dat kon op die manier. Dat was mogelijk. En dan wordt die man die al misschien jaren aan een verlamming of wat dan ook leed, komt die eindelijk letterlijk face-to-face, van aangezicht tot aangezicht, in contact met Jezus Christus. Zo tussen hemel en aarde, bij wijze van spreken, zweeft hij. Of het lijkt net een begrafenis, het is maar het beeld wat je wilt eruit halen. Eindelijk is hij bij Jezus en dan staat er deze formulering die zo diepzinnig is, ook bemoedigend. Bij het zien van hun geloof. Hun slaat dan op het geloof van minimaal van deze 4 vrienden. Of die man zelf geloof had, misschien ook niet, maar het geloof van de mensen die deze man bij Jezus brengen, is belangrijk. Daarom zijn we kerk. Vaak brengen wij mensen bij Jezus die zelf niet meer kunnen geloven. Alle ouders onder ons weten hoe dat gaat. Als je kinderen hebt die met het geloof bijvoorbeeld niets meer te maken willen hebben of nog niet. Je brengt ze in het geloof bij Jezus. Of als gemeente brengen we mensen die het moeilijk hebben bij God. Ook daarin. En de spanning is te voelen. Iedereen zwijgt van de aanwezigen. Wat gaat Jezus nu doen? Hoe reageert hij hierop? Op deze onderbreking van zijn preek? Ja? Hij houdt misschien een keurige preek over het koninkrijk van de hemelen. En dan komt van boven eerst wat geritsel. En dan stofjes. En dan wat oude blaadjes misschien. En takjes van het plafond. Ja, hoe zal Jezus reageren? En dan spreekt Jezus deze man aan. Ja, heel veel bijbelvertalingen geven een woord weer wat er niet staat, namelijk vriend. Staat er niet. Staat zoon. Zoon. Alsof een vader spreekt door Jezus, zoon of dochter. Dat is meer dan vriend, ja? Zoon. Geliefde zoon, ik zie je wel met je nood. En dan komt bij wijze van spreken de grote teleurstelling. Want wat Jezus nu zegt is, zoon, jouw zonden zijn bij deze vergeven. Niet, ze zullen ooit worden vergeven. Nee, dat is een passieve constructie. Ze zijn nu bij deze door God vergeven, punt. Weet u, gesteld dat ik die man was geweest. Die had gezegd, nou, daar ben ik niet voor gekomen. Ik kwam voor een stukje beterschap of gezondheid of zelfs genezing. Maar voor genezing ben ik niet gekomen. En de vrienden dachten ook van, nou, voor genezing hebben we die man hier niet naartoe gebracht. Het lijkt net alsof Jezus de ziekte van deze man niet serieus neemt. Alsof hij daar een spel mee drijft, een religieus spel, zo van nou, ze afschepen van nou, oh, je zonden zijn je vergeven, kom op, ga maar weer naar huis. Zo zou het geïnterpreteerd kunnen worden. Ja, zo. En dan zijn er deze aanwezigen, de schriftgeleerden, die dat hebben gezien en vooral hebben gehoord. En ze trekken de conclusie, oh, dit is godslastering. Hij vergeeft zonden. En ze zeggen, alleen God kan zonden vergeven. En daarmee hebben ze voor 100% gelijk. Alleen God kan zonden vergeven. Als een mens zich aanmatigt om zonden te vergeven, die alleen maar God kan vergeven, dan zou je in het beste geval nog kunnen zeggen, nou, die man die weet niet wat hij doet. Ja? Maar zo kwam Jezus niet over. Dus ze hebben al hun oordeel over Jezus klaar. Dit is Gods lastering. Zonde vergeven. Kan niet. Ja, dat gebeurt in een tempel, weer de priester, waar God de zonde vergeeft. Ja, maar niet zo. En Jezus laat ook zien dat hij meer is dan een mens. Dat hij wel ziet wat mensen denken. En ziet hun gedachten die onuitgesproken bleven. En laat daarmee ook zien dat hij meer is dan een mens, meer is dan een profeet, afijn. En stelt nu een vraag. En dat is kern van dat verhaal bijna. Niet zozeer de genezing, mooi meegenomen, maar wat die vraag nu betekent is, dat hij stelt, nou, waarom denken jullie zo of zo, maar zegt hij, wat is nou makkelijker, eenvoudiger, tegen de verlamde te zeggen, sta op, neem je matrasje en ga naar huis, of te zeggen, je zonden zijn vergeven. Wat is makkelijker? En wij denken, als u dat dilemma zo ziet, nou ja, zeggen kan iedereen. Ik kan ook zeggen, sta op en ga naar huis. Maar er gebeurt niks. Je kan ook zeggen, je zonden zijn je vergeven. Kun je niet toetsen, dan zie je niks. Ja, zeggen, dat is niet het probleem. Maar kun je het zeggen met autoriteit? Dat het werkelijkheid gebeurt. Dat het echt iets verandert. Maar daar zijn we nog niet uit de brand van deze vraagstelling. Want Jezus zegt, wat is makkelijker? Moet je kiezen tussen de een en de ander? Ja, luxe probleem zou je zeggen. Typisch theologen die problemen weten te creëren die wij niet hebben. En toch laten we nadenken over deze kwestie. We weten dat Jezus reageert met... Opdat jullie weten dat de mensenzoon volmacht heeft. Nou, daarom zeg ik tegen die man, sta op. En hij staat op. Ja, we kennen het verhaal. Maar laten we even nog stilstaan bij deze kwestie. Want dat draait het om wat ik dan noem hoofdzaken en bijzaken. Voor Jezus is het blijkbaar in zijn prioriteitenlijst, in zijn omgang met de mensen, belangrijker, het meest belangrijke, dat hij hem vergeving van zonden toespreekt. Had je de man laten kiezen, dat is een theoretisch spel, ja, je mag maar kiezen, wat vind je belangrijker? Vergeving van zonden en gezondheid. Ik denk de meeste mensen onder ons zullen zeggen, nou ja, we kiezen voor gezondheid. Maar voor Jezus schijnt toch hier een andere prioriteitenlijst aanwezig te zijn, dat hij zegt, nou, het allerbelangrijkste in jouw leven, en ik weet, dat is makkelijk praten als je zelf enigszins gezond bent, maar het allerbelangrijkste in het leven is dat je gezond bent naar God toe. Dat je vergeving hebt. Poeh, dat is even slikken. Ja, ik zou altijd zeggen, nou, wij zeggen altijd hoofdzaak gezond, punt. Jezus zou zeggen, hoofdzaak gezond van binnenuit in jouw relatie naar God toe. Hoofdzaak vergeving. Nou, dat is nogal die sprong die je ook in het geloof moet maken. Je kunt, dat merken we ook in het vervolg van de evangeliën, dat mensen ziek blijven, maar wel vergeving van zonde hebben gekregen. Dat hun niet altijd gezondheid wordt gegeven. Dus je hebt bij wijze van spreken het gegronde recht of de verwachting dat je vergeving krijgt, maar gezondheid kan de Heere geven. Dat is een omgekeerde wereld bij Jezus die zegt, nou, ik ben gekomen in eerste instantie voor vergeving van zonden. Maar keren we even terug en daarmee willen we afronden. Deze vraag, wat is makkelijker, wat is moeilijker? We hebben vaak het beeld van Jezus die wonderen doet, dat die zegt, nou, sta op en loop. Nou, of je zonden zijn vergeven. Alsof dat iets is wat Jezus, nou, met zijn vingers snippen en dan is het maar gebeurd. Vanuit zijn volmacht die hij heeft. Maar het luistert nou, als we het heel goed in het detail, ook vanuit het Oude Testament zien. Wat Jezus doet is, hij, neemt mij niet kwalijk deze formulering, hij tovert de zonden of de ziekte niet weg van die man. Maar hij ruilt. Hij neemt de zonde of de ziekte van de man tot zich. Neemt die op zich. Dat is een verhaal ook in Marcus 7, bij de genezing van een dove die heel moeilijk kon praten. Waar Jezus hem geneest, daar staat er bij Marcus erbij, toen Jezus dat deed, zuchtte Jezus. Alsof dit heel zwaar werk was. Maar het is precies hetzelfde. Hij neemt de ziekte op zich. En de ziekte en de verlamming van deze man. En de zonde van deze man. En gaat daarmee naar Golgotha, gaat dan mee naar het kruis, om uiteindelijk aan deze ruil dood te gaan, te sterven. Wat is makkelijker? Alle twee, zou je moeten zeggen, zal Jezus het leven kosten. De kleine letters van deze genezing, de schadelijke bijwerking van deze genezing, die zijn er wel. Niet voor de patiënt, voor de verlamde, maar voor de geneesheer. Hij zal eraan sterven. En hij wilde dat. En wat in het verhaal opvalt, is: Jezus neemt dat niet zomaar even weg van iemand. Ook van ons. Deze schuld, wat je daar ook mag onder voorstellen, maar hij wacht totdat we hem dat geven. We hebben ook het lied gezongen, zoals ik ben, zo kom ik tot u. Ook weer die gedachte, als we wachten dat hij het ons afpakt. Nee, ik zeg hier is mijn gebrokenheid in mijn leven. Mijn gebrokenheid ook in mijn geloof. Mijn falen, mijn noem het zonde, mijn ziekte, mijn heel mijn leven. Ik geef het u. En u geeft mij in ruil daarvoor uw leven. Uw heilig leven. Uw gerechtigheid. Uw heiligheid. Wat een merkwaardige ruil. Dus daar praten we over als we over de 40 dagen tijd praten. Over de weg van Jezus naar het kruis. Hij verzamelt ziekte en zonden van mensen uit liefde voor ons en voor jou. Onze reactie hierop, net als de mensen daar, hier, hoe kan het? Hoe kan dat? Ik kan alleen maar zeggen, dank u wel. Dank u wel voor deze genade, voor dit grote wonder. Amen. Laten we hierop antwoorden, ook met een danklied. Jezus, leven van ons leven, Jezus, dood van onze dood, Gij hebt U voor ons gegeven. Laten we danken en bidden. En na een moment ook van stil gebed eindigen we met het gezamenlijke bidden van het Onze Vader. Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, u hebt uw Zoon Jezus Christus naar deze wereld gezonden voor ons. Voor in ieder van ons, door de eeuwen heen, mag in ieder dat zo zeggen, Heer, u bent voor mij gekomen. Dat ik leven mag vinden. Dat ik mag leven, Heer, met u in tijd en eeuwigheid. Daar zat een prijskaartje aan. We zien in het leven van Jezus Christus dat zijn weg een directe weg was naar het kruis. Dat het sterven van hem geen ongeluk was, maar dat het een missie was, een planning. We komen er niet bij hier, dat is ons te groot en dat we allemaal oplossingen bedenken wat anders had moeten gebeuren, maar het is gebeurd hier. We geloven dat het voor ons, voor mij is gebeurd. Dat we vergeving mogen krijgen. Dat we een gerechtigheid mogen krijgen die past bij het leven met u en voor u. Ik bid, Heer, dat dit grote geheim van uw offer ons hart mag bewegen. Dat we geraakt mogen worden door deze liefde die niet heeft gerekend of de ander het wel waard is of niet, maar dat u, Heer, ons dit allemaal uit genade hebt geschonken. Geef, Heer, dat ons geloof waardoor wat beïnvloedt, onze dankbaarheid zoals we het hebben gezongen hier, dank u wel hiervoor, maar dat het ook uitpakt in onze omgang hier met de mensen om ons heen. Dat we de ander ook genade schenken, zoals wij ook van genade hebben geleefd. Geef hier dat dit grote wonder ons ook alledaagse leven ook zo mag bepalen, ook in tijden van nood en van ziekte. Waar wij degene zijn die verlamd zijn, geen kant op kunnen, die verlangen hier naar verandering. Geef je dat we ook daarin steeds onze hoop richten op u. Dat u, Heer, degene bent die ons genezing schenkt telkens weer. Ook als kerk, dat we genezen, Heer. En krachtig mogen worden. Dat we licht voor de wereld mogen zijn of weer worden, Heer. Dat is ons diep verlangen. Bewaar ons voor hoogmoed. Maar ook voor klein geloof. We geloven, Heer, dat u ook in het alledaagse leven met ons en door ons werkt. Ons met ons meegaat. De nieuwe week in. Waar we soms niet weten hoe we die allemaal gevuld krijgen. Hoe we die soms ook kunnen doorstaan. We geloven dat u met ons meegaat. Dat is ons diep vertrouwen, Heer. In het moment van stilte, Heer, willen we voor u brengen. Wat ons hart beweegt, maar ook wat we tegen u willen zeggen en beloven. En in Jezus naam mogen we samen spreken, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Voordat we ons slotlied zingen, ga met God, hij zal met je zijn, is er nog collecte.
De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de diaconie en de uitgang voor grip op schuld. Na de dienst nodigen we u en de gasten van harte uit. Sorry, ik heb een beetje last van hooikoorts. Dus wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee in het Redinkjeshuis. Dan heb ik nog een mededeling. Vanmiddag om 2:30 is er een film in het parochiecentrum. Marie Urtin. Het gaat over een doofblind meisje dat uit haar isolement wordt gehaald door zuster Margriete en leert haar gebarentaal. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd en de richtbedrag is €6. Van harte aanbevolen.
Thank you.
Ga met God en met zijn zegen. En zo mag het zijn dat de genade van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Hemelse Vader, de kracht, de wijsheid en de leiding van de Heilige Geest, die zij en die blijven met jullie allen.